En daarvoor moeten we inderdaad oppassen. Dus daarmee stick to the word. Blijf bij het woord. Ik snap niet waarom mensen... We hebben het woord. We hebben het woord. Dat is de openbaring van Jezus Christus. Amen. Die profeten die zogezegd de wil van God vertellen over wie dat... ik snap niet dat je daar... Dat heeft veel weg van... hoe zeg je dat? Ik ben vergeten de naam. Als je zo naar een kaartlegger gaat en zo... En zo in je hand lezen en zo. Ja, dankjewel. Ja. Veel weg van waarzeggerij. En dat verkoopt. Hè. Dat verkoopt als zoete broodjes. En dat blijft verkopen. Dat verkoopt al sinds de jaren 80. En dat blijft verkopen. En die mannen weten dat. Die mannen weten dat. Die op sociale media, dat werkt zo. Dat is heel... Ik heb dat een keer geprobeerd. Maar je moet maar eens op iemand zijn Facebookpagina gaan. Hè. En je moet eens naar beneden scrollen. Naar beneden gaan. Hè? In de tijd teruggaan om te zien wat ze hebben gepost. Dat gaat heel traag. Dat gaat heel traag. Eer dat jij 2 maanden terug bent, dan moet je heel veel geduld hebben en blijven klikken. Omdat iemand daarvoor wilt iets zegt en die blijft maar nieuwe dingen posten. Alles wat jij ooit hebt gezegd, wordt daaronder geplaatst. Dus er komt altijd maar dingen bij. Dus om terug te gaan, dat neemt heel veel tijd in beslag om dat op te zoeken. En mensen doen dat niet, dus mensen vergeten. Oh ja, die heeft vorige maand iets gezegd van een profetie of een droom. En op dat moment was er van, oh ja, ja, en je begint je te geloven. Maar dan 3 dagen later wordt dat ontkracht, maar jij bent al vergeten. Want ondertussen staan er al nieuw dinges, bijbelse versen. En ben je eigenlijk vergeten dat een valse profeet is. Want hij heeft ondertussen nieuwe dingen gepost die wel goed zijn. Die wel mooi zijn, die bijbels klinken. Met bijbelstudie, want natuurlijk een valse profeet gaat niet zeggen van ik ben een valse profeet. En ik ga alleen maar valse dingen op mijn page, mijn pagina zetten. Nee, die zet er ook goede dingen op. En dat is het moeilijk wanneer je die goede dingen, amen, alleen maar gaat zien. En je vergeet over de paar slechte, en sommige zijn het wel meer dan paar. Zoals van nu wel uitgekomen is de laatste 2 maanden. Ik denk dat God echt heel duidelijk wil zijn. En zij die niet willen luisteren. Zij die niet zeggen van ik ga die afzetten. Ik ga die unfrienden. Ik ga daar niet meer in kijken. Zij die niet die beslissing nemen. Gaan over een maand weer in over een week weer hetzelfde voor hebben. En die zijn hier helemaal gebrainwashed. En er komt een scheiding tussen hun en hun familieleden. Tussen hun en kerkleden. Andere kerkleden. En ze zijn... Ze dragen geen vrucht van de Heilige Geest, want ze gaan bitter worden en kwaad. Amen. En daarvoor moeten we oppassen. Geloof niet alles wat je leest. Die man zoals David Seurensen, Unfriendly. Marianne en Leen, jullie hebben mij nog gevraagd de zondag. Hij had iets opgestuurd over dat Italië en een Italiaanse hacker... Zou de verkiezingen in november zo gezegd hebben gemanipuleerd. Die zou dat hebben bekend aan het Hooggerechtshof in Italië. Wat blijkt, ze hebben die man gecontacteerd, die hacker die in het gevangen zit. Die zit daar trouwens in het gevangen voor iets anders. En die heeft helemaal niks bekend. Die heeft niks te maken met de verkiezingsfraude van de Verenigde Staten. De man die het zo gezegd naar buiten heeft gebracht, hij kent die nog ineens. Dat is niet zijn advocaat. Dat was zo gezegd een advocaat die ermee buiten kwam. En die is nu trouwens spoorloos verdwenen. Ja, het zijn zo'n getuigenissen. Getuigenissen zijn geen getuigenissen. Hè? Dat zijn gewoon gefabriceerde leugens van mensen die denken, ik wil eens op internet komen en ik ga zeggen dat ik een cliënt in de gevangenis heb dat een hacker is van de Amerikaanse verkiezingen. En die mensen zijn nu spoorloos. Want daar zitten ze nu achter voor oplichting. Het zijn oplichters. En dat zijn de getuigen die christenen delen op Facebook. 0,0 onderscheidingsvermogen. 0,0. En dat maakt me kwaad, want ik zie dat het komt... kwaad, want het komt in België ook. Het komt in België ook. Je ziet het meer en meer. de christenen van België, hè, en Nederland op hun Facebook zo dingen posten en reposten, dat ik denk van, oh nee, weer een die gaat lopen met zo'n leugen. Het zijn moeilijke tijden. Amen. Haal uw informatie als het gaat over COVID-19, als het gaat over het vaccin, als het gaat over de verkiezingen, haal het niet. Oei, daar is de dingen weer. Haal het niet van het internet of zelfs niet van de pastor. Momentje, ga even terug. Mijn kabel is niet meer zo goed. Ja, haal het dus niet. Als je medisch advies nodig hebt over corona, als je medisch advies nodig hebt, amen, dan ga je naar de medische experten. Dan ga je dat niet via internet van de pastor of een predikant halen. Waarom zou je dat doen? Als ik medisch advies nodig heb, dan ga ik naar de dokter, dan ga ik naar de experts. Dan ga ik naar de immunologen. Amen. En er moet toch een beetje vertrouwen nog zijn in onze overheid en in degene die hun diploma's hebben gehaald. We moeten daar toch nog een beetje vertrouwen in hebben. Anders ga je zot worden en ga je je eigen vertrouwensbronnen kiezen. Maar dan kies je waar je van tevoren al reeds een vooroordeel hebt en... En dat is niet goed. Ik bedoel, ik heb pas een predikant gezien en die was een uur lang alle vaccin-complottheorieën vanaf de pulpit aan het prediken. Over dat we het DNA gaan veranderd worden en al die zaken die al lang ontkracht zijn. Door experts, verschillende experts, zelfs door christelijke experts. Trouwens, ik heb een heel goede website gevonden. Dat is www.creation.org, denk ik dat het noemt. Creation.org. Dat is zijn mensen die geloven, christenen die geloven in de scheppingsleer. Hè. En ze hebben nu ook een apart tabblad, een aparte map zal ik maar zeggen, over corona en over het vaccin. En dat zijn DNA-specialisten, zijn virologen, immunologen, die daar... zeggen, het is echt heel uitgebreid, ik heb er al veel over gelezen. Alle negatieve dingen, positieve, kritische opmerkingen. Het is niet zomaar dat ze zeggen, ja, het is allemaal goed, pak maar. Nee, maar het is wel gebalanceerd. Heel gebalanceerd. En het geeft ook direct aan, dat is niet waar, dat klopt niet, dat is vals wat je hier hoort. Dat het dit en dat kan veroorzaken. Het is echt heel goed, ik zal nog eens de link opzoeken. Het zijn dus niet alleen wetenschappers, ik wil maar zeggen, van de overheid of atheïsten of humanisten. Nee, het zijn ook christelijke wetenschappers die geloven in het scheppingsverhaal, die tegen evolutieleer zijn, maar wel met gezond verstand zitten. En zo mensen moeten we opzoeken, ja? Niet degene waarvan, als je het hoort, van, dat je denkt van, hoe kan dat nu, dat kan niet, dat kan niet. Dan moet er toch iets in u zijn, dat kan niet. Maar wat, laten we teruggaan naar de Bijbel, anders heb ik hier niks meer te zeggen. Laatste les. We gaan naar Lucas 19. We hebben vorige week gezien hoe dat de Heere verschillende elementen uit het Oude Testament, verschillende symbolen, heeft gebruikt, hè, types, om zichzelf eigenlijk te bestempelen als de Messias. We hebben toen gezien dat hij gebruikt de titel God als mijn vader. We hebben gezien dat hij de mensenzoon gebruikt. Hè, de mensenzoon is gekomen, de mensenzoon heeft gezag gekregen om oordeel te vellen. Mensenzoon is gekomen om te zoeken dat en te redden dat wat verloren was. En allemaal te maken met de verzoening en het vergeven van de zonde. Het genadejaar van de Heer uit te roepen. Amen. Nog zo'n profetie. De Mensenzoon is een rechtstreekse referentie van Daniel hoofdstuk 7. U weet wel het visioen. Van de steen die uitgehold werd uit de rots en die tegen de voet van dat beeld kwam. En dat dus op de wolken een mensenzoon voor de troon van God verscheen. Dat is dus allemaal referentie naar de mensenzoon. En Jezus zegt dat hij dat is. Heeft gezegd, ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Wat Jezus ook doet, en hij deed niet alleen met woorden, te zeggen van ik heb u vergeven, maar God alleen kan vergeven, maar ik ga u laten zien dat de mensenzoon autoriteit heeft om zonde te vergeven, door te zeggen sta op en wandel. Amen, want wat is makkelijker om te zeggen, uw zonden zijn vergeven of sta op en wandel tegen een verlamde mens. Ja, uw zonden zijn vergeven, wel, ik zal u nog straffen doen. Ik ga iets zeggen en bewijzen. En hij begon te wandelen. Amen. Hij gebruikte het element of het type figuur van de herder. Dat een referentie was naar Jesaja en vooral naar Ezekiel. En dan komen we bij de laatste. En dat is nieuw Lucas 24. En ik zie dat hij niet meer daar staat. Dan heb je even erin moeten zetten. Lucas 24. Voilà. Toen zei hij tegen hen, dit is op de weg naar Emmaüs. En Jezus was opgestaan. De leerlingen wisten nog niet dat hij was opgestaan. En sommigen gingen naar Emmaüs. En dan kwamen ze Jezus tegen, maar ze herkenden Jezus niet direct. Maar hun ogen gaan open en Jezus zegt, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En dan vers 27. Daarna verklaarde hij hun wat er in al de geschriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Dat is wat Jezus zegt. Ja? Hij verklaart zich nu als opgestane Messias. Sommige leerlingen verstonden het niet. Zij hadden een ander concept van de Messias. Een Messias in een politieke macht. Een Messias die hun letterlijk ging bevrijden. Jezus zegt, maar geloven jullie dan niet in alles wat de profeten hebben gezegd? Ja, oké, het Messiaschap is... Een deel betekent koning, het koningschap, en het andere deel is de leidende dienaar. Ja, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Met andere woorden, je hebt precies maar één deel gelezen, jongens, dat van het koningschap en van dat hij Israël zal leiden in nieuwe glorie enzovoort. Ja, en dat is ook. Maar het valt maar te bezien wat je verstaat onder glorie. We zitten nu in een glorieus koninkrijk. Amen. We zijn gezeten met hem in hemelse sferen. Nu spiritueel, maar er komt een vervulling in het natuurlijke wanneer hij terugkomt. Amen. Maar alles moet eerst gebeuren in de geest. Om het dan in de natuur, amen, te bevestigd te zien. En dat gaat gebeuren. Dank u Jezus. Daarvoor heeft de Heer onze Heilige Geest gegeven. Een soort van, voorsmaak is een slecht woord, een voorschot, zoals de Bijbel het zegt. Amen. Op onze erfenis. De verheerlijking van onze lichaam. De Heilige Geest is een voorschot. Om te zeggen van, kijk, het begint in de geest. Je kan er zeker van zijn dat het gaat gebeuren, want ik geef u de geest. En wanneer je de geest krijgt, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Hebben we een bevestiging in ons hart. Het is niet zomaar even kiekenvel, even goed voelen, of ik denk dat ik de Heer heb gehoord, ik denk het. Ik heb een gebed gedaan, dus nu ben ik gered. Nee, de Heer zegt, het is meer dan alleen maar gebed doen. Ik ga in jou komen. Amen. En waar het hart van vol is, loopt de mond van over. En we beginnen in vreemde talen te spreken. Dat wat eerst werd gebruikt op de toren van Babel om te verspreiden, wordt nu gebruikt om te verenigen. Amen. In ieder geval, waar wil ik hier naartoe? Vers 26. De Messias moest allerlei niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan. Dus Jezus zegt, je hebt niet goed begrepen. Maar wat moesten ze dan begrijpen, Jezus? Uit welke verzen halen ze dit dan? Dat van dat lijden en glorie binnengaan. Waar kunnen we dat vinden? Want Jezus, daarna verklaarde hij hun, want hij geeft een uitleg. Spijtig dat Lucas dat niet heeft opgeschreven. Maar Lucas zal waarschijnlijk gedacht hebben, hey, ik heb al 24 hoofdstukken geschreven. Laat de mensen maar zelf in hun Oud Testament lezen. Dat is trouwens niet waar, want er waren geen hoofdstukken in die tijd. Maar hij dacht van, mensen zullen er wel mee vertrouwd zijn. Andere mensen zullen het verklaren. Maar ik hoop het voor u vandaag te verklaren waar dat je dat kan vinden. De lijdende Messias. Hè? Nu, hij begint bij Mozes en hij begint bij de profeten. Dat is Mozes en profeten, dat zijn weer die indelingen van de boeken. Mozes is de Pentateuch, de eerste vijf boeken wat Jezus wil. En de profeten zijn dan de profeten en de historische boeken. In Mozes, de leidende dienaar, staat wel dat de dienaar van de Heer gaat gestuurd worden, maar niet echt rechtstreeks dat de Messias gaat moeten leiden. Tenzij dat we het terugvinden in types, in typebeelden. En ik denk dat dat is wat Jezus wil doen. Want vergeet niet, de Joden die waren zo gewoon om mondeling met elkaar de verhalen van het Oude Testament te delen, dat dat makkelijk was om te delen. Dus zei Jezus zou waarschijnlijk, weet jij dat niet, waar Mozes spreekt over Jozef. En je weet wel, Jozef is een type. Jozef is een type zoals de leidende dienaar, die uiteindelijk koning wordt. Wel, nee, niet echt koning, maar wordt toch naar een plaats, naar een positie gebracht, omwille van zijn lijden. Amen. Dus ik denk dat dat passage wel waarschijnlijk zou zijn aangehaald. Jozef een type van Christus. Misschien zou Jezus het op het verhaal willen kijken naar de Exodus. Hoe dat ze na veel lijden en afzien een paaslam offeren. En Jezus is het paaslam om uiteindelijk in de glorie binnen te gaan van het nieuwe belofte land. Misschien heeft hij het zo uitgelegd. Maar wat wel duidelijk is, is de uitleg over de profeten. Waar het staat geschreven in de profeten. En een van de bekendste passages van de leidende dienaar die de glorie binnen gaat, is Jesaja 52, 13. En dat gaat dan helemaal naar Jesaja 53. Zullen we eens kijken. Trouwens, in mijn Bijbel staat als titel over de periscoop, de leidende dienaar. Dat is geen titel dat Jesaja heeft geschreven. Dat is natuurlijk komt van de Bijbelvertalers. Maar het begint eigenlijk bij hier, bij vers 13. Ik weet, jullie kennen hoofdstuk 53 wel, maar je moet eigenlijk hier beginnen. Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groot zijn, hoog verheven in aanzien. Trouwens, dat is niet de eerste keer dat hier dienaar. Hè. Dienaar wordt ook herhaald in de vorige hoofdstukken. Dus het is duidelijk dat het gaat over de Messias. Zoals hij velen deed huiveren, zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik. Zijn uiterlijk had niets meer van een mens. Het spreekt hier over zijn lijden. Zo zal hij veel volken opschrikken en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld zullen zien, zij die niets hadden gehoord zullen begrijpen. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Denk eraan, dit is poëtische, profetische taal. We moeten niet te hard inzoomen op details, maar het spreekt over een algemeen beeld. Alsof hij een gewone mens was. Onopvallend. Het was niemand speciaal. Het was geen koning. Het is niet geboren in een koningshuis. Amen. Hij was zelfs blijkbaar niet echt schoon. Alhoewel, dat kan ik nog altijd moeilijk geloven. Ik denk dat de Heer wel een schone was. Maar dat is waarschijnlijk omdat ik dat beeld heb van de filmen. En jullie ook waarschijnlijk, niet? Amen. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Ik denk dat er ook heel veel hyperbolische spraak is. Hè? Dat ze spreken in overdrijving. Natuurlijk, je moet dat niet altijd zo letterlijk nemen. Het gaat over het principe en de boodschap die wordt gegeven. Maar we gaan verder. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. De ziekte trouwens in een andere vertaling is onrecht. Ziekte. Dus je moet niet denken dat de Heer ziek was. Hè? Het heeft ook te maken met lijden en pijn. Ik denk dat zelfs de vertaling zegt met pijn vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen, maar ja, zonde kan het ook zijn, schuld, ziekte zonder schuld. Want dat is eigenlijk wat hij ook doet, amen. Die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Vers 5. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezen. Amen. Genezing. Sorry. Ik weet nog dat ik ooit hier een bijbelstudie over heb gedaan, over vers 4 en over vers 5. Amen. Hoe dat Petrus vers 5 quoteert in relatie tot vergiffenis van zonde en genezing van ziel. En hoe vers 4 werd gequoteerd door Marcus. Is Marcus of Matthäus? Een van de twee. In relatie tot Jezus zijn bediening, zijn genezingsbediening. Op dat moment, in die tijd, hoe dat Jezus de zieke genas. Amen. En Petrus quoteert hier vers 5 in relatie, als je in zijn brief leest, tot de vergiffenis van zonde. Door zijn striemen bracht ons genezing. Dus die genezing is van invloed op de genezing van de ziel. De andere genezing, in vers 4, spreekt over de genezing van letterlijke genezing, zoals Jezus heeft gedaan in zijn bediening. Amen. Vers 6. Wij dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op ons neerkomen. Dat is ook weer referentie naar verzoening. Amen. Dus we hebben genezing dat Jezus bracht. We hebben spirituele genezing. Amen. Door onze zonden te zien vergeven. Dat door zijn bloed is gekocht. Dank de Heer, door zijn striemen. En er is verzoening. Want niet alleen onze zonden vergeven. Maar er is verzoening. En dat is het verschil met het Oude Testament. In het Oude Testament. Dank je wel, Marianne. Matthäus 8:17, juist. In het Oude Testament werden ook zonden vergeven, door bloed van beesten. Maar in het Nieuwe Testament is er meer dan alleen maar vergeving door het eenmalig offer. Want in het Oude Testament moesten ze elk jaar weer opnieuw komen, met nieuwe lammeren, met nieuwe bokken en geiten, en van allerlei andere dieren, elk jaar opnieuw, elke keer als ze zondigden. Maar elk jaar nog eens opnieuw voor heel de natie. En dan moesten ze weer naar volgend jaar. Maar er was niet echt een verzoening. Want mensen bleven op afstand. Die konden niet echt dicht tot God geraken. Ze mochten zelfs niet op de berg gaan. Alleen maar één iemand. Verhuld in de glorie, in de wolk. En die kon God zelfs dan nog niet zien. Die moest verborgen blijven ergens in de rots. Amen. Maar nu hebben we hem gezien. We hebben hem gezien, ze hebben hem aanschouwd met hun eigen ogen. Jezus is de visuele manifestatie van een onzichtbare God. Amen. En meer dan vergeven worden door het bloed van Jezus, zijn we verzoend. door zijn offer, door zijn opstanding, zorg ervoor dat we nu de geest hebben, dat ervoor zorgt dat we roepen, Abba, Vader, we zijn geadopteerd door zijn geest en we zijn uw kinderen. Amen. Halleluja. Dus, rond als schapen hier, zoals ze zeggen, maar voilà. Dus we zijn geen ronddwalende schapen meer. Amen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht werd geleid, als een ooi die stil bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Dat is allemaal uitgekomen in Jezus zijn leven. Maar ik kan vooral naar het... Denk eraan, hè. Dus Jezus heeft gezegd tegen die mannen op weg naar Emmaus, wist je dan niet dat de Messias door al zijn lijden in zijn glorie moest binnengaan? Ja? En we gaan op zoek, waar staat dat hier in het Oude Testament? Hier, dit is de passage dat duidelijk maakt dat de Messias lijdt. Maar waar staat dan die belofte tot de glorie? Waar staat de belofte dat door het lijden hij zijn glorie kan binnengaan? En dat wil zeggen koning worden, hè, koningschap opnemen. Glorie in de hemelse glorie binnengaan. Het komt eraan. Hè? Ik wist dat ook niet. Ik heb dat ook pas ontdekt. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land. Een levende, om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Dus daar komt heel veel voor, hè? De zonde. Door de zonde van het volk. Om onze zonde werd hij doorboot. Om onze wandaden gebroken. Het gaat dus hij betaalt de prijs. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht gedaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Vers 10. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer Jehovah wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft vele recht en neemt hun wandaden op zich. Nogmaals, herhaling. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtige delen in de buit, omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. Hoeveel keer is dat nu al niet herhaald? 4, 5 keer? He, van schuld opnemen voor de zondaars. Hij laat zich rekenen tot de zondaars. Hij laat het leven hier prijs. Dus de lijdende Messias gaat zo ver dat hij een leven leidt niet echt naar de standaarden van de wereld groots, niet echt koninklijk, majestueus, nee, helemaal niet. Hij was zelfs lelijk, zoals Jesaja hier zegt. Maar was hij vrij van pijn? Nee, helemaal niet. Had hij een luxe leven? Nee, de Messias heeft helemaal geen luxe leven. Hij was met pijn, hij was met ziekte, hij was met lijden. Was hij gekend, hij ging daarmee om. Hij was een man zoals wij. Hij was een mens, sorry, zoals wij mens zijn. En wanneer hij aan het kruis hong, kreeg hij de volle laag van de zondigheid van de mensheid op zich. Amen. Hij was compassieus. Hij had medelijden voor zij die lijden onder de kracht van de zonde. En omdat hij de zonde op zich neemt, hoeven zij er niet meer onder te staan. Want hij heeft het gebroken, de kracht van zonde. Amen. Maar ik wil u de aandacht focussen op vers 11 en 12. Want in de nieuwe Bijbelvertaling staat het eigenlijk niet zo duidelijk. Ik heb een vertaling, de nieuwe Lutherbijbel. Ik heb die niet op mijn computer, dus ik kan het niet... ik kan dat ook wel noemen. Het is nou te laat. Ik kan het voorlezen. We gaan vanaf vers 11. Ga als volgt. Vers 12 ga ik lezen. Daarom zal ik hem... De dienaar, dus God die zegt, omwille van al dat lijden en schuld opnemen van de zonde, Daarom zal ik hem een grote menigte ten deel geven en hij zal machtigen tot een roof hebben, daarom dat hij zijn leven in de dood gegeven heeft en de kwaad enzovoort. Wat belangrijk is, we lezen in de MBV hier op het scherm, daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtige delen in de buit. Dat klinkt niet echt messiaansachtig. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen. Zo, Jezus krijgt een positieke onder nog anderen. Dat klinkt niet zoals Daniel hoofdstuk 7, weet je wel? Die uit de wolken kwam en die terugging met een koninkrijk. Hè? In de Lutherbijbel en meer letterlijke vertalingen zeggen het, daarom zal ik hem een grote menigte ten deel geven. En zo kan het Hebreeuws ook vertaald worden. Daarom, omwille van al dat lijden, zal ik mijn Messias een grote menigte geven, ten deel geven. Amen. En hij zal met machtige delen en anderen zeggen en deze zullen meedelen in de buit. Dus als je het op die manier vertaalt, wilt dat dus zeggen, en dat klinkt veel meer in lijn met de rest van het schrift, wat het zegt over de Messias en zijn koningschap dat hij krijgt, en de menigte, het volk dat hij koopt met zijn lijden. Dat is wat hier wordt benadrukt. Dat is wat Jezus wou zeggen, en ik ga er terug naar Lucas. En nu komt de clue. En als je het niet snapt, broers en zus, onderbreek me. Terug naar die Lucas. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Dat doelt dus op de Jesaja 53, 12. Dus na al die verzen van het lijden en van schuld opnemen en ziekte opnemen en kwaad opnemen, het blijft er niet bij. Hij blijft niet bij de doden. Hij blijft niet, hij wordt gerekend onder de levende. En omwille van zijn offer, amen, letterlijk vertaald zegt het, ik zal hem een grote menigte ten deel geven. Nee, hij gaat geen kroon krijgen onder andere mensen, onder andere grootte van de aarde. Nee, hij is de grootste van de aarde. En hij krijgt mensen onder zich. Hij koopt door zijn bloed een heel nieuw volk. En dat vult veel beter aan op Jezus zijn uitspraak. En dat past ook in andere messiaanse profetieën, zoals Psalm. Waar is het naartoe gaan? Psalm 2, 7 en 8. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je wie? De volk in bezit, de einde der aarde in eigendom. Dit is een van de meest gequoteerde messiaanse profetieën in het Nieuwe Testament. Hè. Onder andere Hebreeën quoteert dat veel. Schrijf het toe aan Jezus. Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. En meestal stoppen we daar. Maar als we vers 8 ook lezen, dan zien we wat de Messias krijgt. Vraag het mij en ik geef je wat? De volken in bezit. En de einde der aarde in eigendom. Wanneer Jezus is opgestegen, opgenomen in glorie, amen, kreeg hij de sleutels over de hel, de dood en het graf. Kreeg hij autoriteit in de hemel en op aarde. En kreeg hij de volken in bezit. Daarom dat wij koningen en priesters worden genoemd. Amen. Wij zijn ambassadeurs van een nieuw koninkrijk. Halleluja. Wij zijn onderdanen van een nieuwe bezitting. En we zijn gekocht van een nieuw koninkrijk. En we zijn gekocht, amen, door onze Heer. Door zijn bloed. Een ander vers dat daar ook op aansluit is Daniel 7. Vers. Waar staat er nou? Oh, hier, ja, de laatste vers. Ik ga vers 13 lezen. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie met de wolken des hemels kwam iemand gelijk aan een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. Dus hij komt daar met de wolken van de hemel in kracht en glorie en autoriteit. En hij komt tot de troon van de Almachtige. Dat is het Lam van God dat komt met zijn offer. En hem, zoals ook in de Openbaringen wordt beschreven, en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, naties en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Amen. Dank de Heere. Dus niet alleen Israël dient hem. Alle volkeren. Er is geen onderscheid meer tussen Jood en heiden. Wat een enorme openbaring moet geweest zijn voor Daniël om dat te zien. He, alle volken? Bedoel jij ook de Babyloniërs? Bedoel jij dat ook Assyriërs, elke heiden een kind van God kan worden en hem kan dienen? Ja, dat is wat vandaag gebeurt, dank de Heer. En dus, als ik dan terugdenk aan onze Jesaja 53, 12 in de Nieuwe Lutherbijbel, dat zegt: daarom zal ik hem een grote menigte ten deel geven. Amen. En hij zal machtigen tot een roof hebben. Wij krijgen, wij delen in de buit. Wij delen in de buit van Jezus. Amen. Hetgeen wat de Heere buiten heeft gemaakt, is de dood. Opstaan uit de dood. Hij heeft vernietigd. Dat is zijn overwinning. Dat is de buit. Dat is de prijs. En hij laat ons delen mee in die prijs. Dank de Heer. Halleluja. Dus, zo kon Jezus het hebben uitgelegd tegen die discipelen naar Emmaus. En, hé hey mannen, heb je dat niet begrepen? Jesaja spreekt er toch over? Een grote menigte ging deze leidende dienaar ten deel krijgen. En niet alleen dan, je gaat meedelen in de prijzen. Halleluja. Psalm 2 sprak erover. Daniël sprak erover. Een hele volk, een natie, hier ben ik. Laten we eraan beginnen. Nu, om eerlijk te zijn, heren, je waart pas opgestaan, hè. Wij zouden waarschijnlijk zeggen, als we dat lezen, ah ja, verstaan die mannen dat nu niet? Die hadden geen Nieuw Testament om te lezen, hè. Die waren verward. Ze zaten nog met een concept van een andere Messias. Maar dank de Heer voor zijn geduld. Want moest de Heer zo zeggen van, ah, ga ze domme christen. Had jij nu niet beter kunnen weten? Niemand van ons. Amen. Zou ook maar één dag in de nabijheid van de Heer kunnen blijven. Dank de Heer voor zijn geduld. Dank de Heer dat hij genadevol is en dat hij komt en zegt, ja, maar ik zal het u uitleggen. Wil je luisteren? Ik ga het u uitleggen. En dat is wat de Heer doet. Wij moeten gewoon, zoals die mensen, op weg naar Emmaus. We denken dat we eens op weg zijn, maar stilstaan, woord de Heer. Ah, Emmaus, of ja, Emmaus, ik weet niet, Marianne, hoe dat heet. Emmaus? Emmaus, dankjewel. Ik heb dat altijd Emmaus genoemd. Emmaus. Hey, daar moet ik op werken, zeg. Trouwens, het staat ook in Openbaringen, hè. Maar ja, dat wisten die leerlingen op weg naar Emmaus niet. Openbaringen. Dat is een fantastisch. Hier, Openbaringen 5. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudste, zag ik een lam staan. Dat is een beetje Daniel-achtig. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horen, zeven ogen. Het zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat. Jussel en als dinges. En ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Boekrol is het oordeel is gekomen over Israël. Ja? En dan wordt dat helemaal uitgeschreven in al de rest van de hoofdstukken. De boekrol, dat is de 10 geboden. Dat is de wet die dat ze hebben verbroken. Maar de opgestaande Heer gaat nu het oordeel over de gevallen, overspeligen, uitroepen wat Israël was. Vers 8. Op hetzelfde moment wierpen. Hier, dat is nu wat ik moet hebben. Sorry. Jawel, dat is wel wat ik moet hebben, maar. Ah ja, het gaat verder. Ik moet vers 10 nog hebben. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer, ieder van hem en een leven. En ze zetten een nieuw lied in en dan vers 10 moest ik hebben. Oei, sorry, moet ik er nog aan toevoegen. Allee, ja. Hij wil vers 10 niet geven. Ah, hier. Dan doe ik het in een MBV. En u hebt hen, en ze beginnen te zingen, u hebt hen tot koningen gemaakt, tot priesters voor onze God, en ze zullen heersen op aarde. Nou, de MBV zegt als volgt, en die kruikjes niet op mijn verre. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op aarde. Voilà, MBG geeft het dan. En je hebt hem voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op aarde. Hij heeft door zijn offer een volk in bezit gekregen. Wij zijn nu koningen op aarde. Voordat je denkt van en je begint zo een beetje trotserig te worden, hè? Je kunt alleen koning worden als je leeft naar het voorbeeld van de koning. En hoe is die koning gemaakt? Hoe is hij in zijn glorie binnengegaan? Als leidende dienaar. En dat doet me denken, en hier eindig ik mee, Lucas 22. Weet je nog dat de leerlingen met Jezus aan het kibbelen waren? Toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen, vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volk, en wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlicht? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jezus zegt, ik ben de belangrijkste. Maar ik ben wel gekomen om te dienen. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie, hier komt het, voor het koningschap. Zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Weet je nog dat we juist hebben gelezen in Openbaringen? Hij heeft een koninkrijk. U heeft voor onze God uit alle volken, uit alle landen, een koninkrijk gevormd. En hen tot priesters gemaakt. Amen. Hij heeft een koninkrijk uit alle volkeren, uit alle naties. Heeft hij door een menigte eruit gepakt en een koninkrijk gevormd. Jezus zei het reeds, ik bestem jullie voor het koningschap. Zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Maar hoe kom je aan dat koningschap? Dat heeft Jezus juist gezegd. De belangrijkste van jullie moet de minste worden. En de leider... de dienaar. Amen. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. En hoe heeft de Heer dat gedaan? Hoe heeft God dat gedaan? Door hem te breken. Door het lijden. Amen. Door de minste te willen zijn. Trouwens, ik ga vers 30 lezen. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel en zetelen op een troon om recht te spreken over de 12 stammen van Israël. Als wij deze vers lezen, een ding is voor het geval. Sorry, opnieuw starten. Als we deze vers lezen, jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken, aan mijn tafel en zetel op een troon om recht te spreken over de 12 stammen. Dan denken we meestal aan de terugkomst van Jezus, nietwaar? Dan denken we meestal aan, sommigen denken dat letterlijk, dat we dan zetelen op een troon, letterlijk, en recht spreken over hoe moet dat in zijn werking gaan als dat letterlijk te pakken is. Zijn er dan niet duizenden tronen? Maar, laten we dat nu eens eventjes anders zien. En teruggaan naar vers 29. Ik bestem jullie voor het koningschap. Openbaringen zegt dat hij uit alle volkeren een koninkrijk heeft gevormd. Ja, we zijn koningen en priesters. Maar die koningen en priesters worden gevormd naar het voorbeeld hoe dat Jezus koning is geworden. Door dienaar. Amen. Door niet de eerste te zijn, maar de minste zichzelf als een dienaar opstellen. Ja? Wilt het zeggen dat wanneer Jezus zegt, hè, jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel en zetelen op een troon, dat dit symbool is dat wanneer dat jij je rol opneemt van dienaar zoals Jezus het heeft gedaan, dat zij die zichzelf vernederen, de Heer zal heffen en als een voorbeeld zal gezien worden en een getuigenis van de goedheid en de genade van de Heer. En zo heers je, zo ben je koning. Amen. Zo spreek je recht over de 12 stammen van Israël. Wat de Joden betekenen letterlijk, door Jezus te verkondigen, ga je de Joden, met andere woorden, die niet geloofden in de Messias, die hem hebben verworpen, die hem hebben gedood, door te leven als een getuigenis voor hem, door kwaad niet met kwaad te vergelden, maar door de andere wang, dus door te leven zoals Jezus heeft gezegd, ga je recht spreken en ga God zijn vergelding krijgen over het volk dat hem heeft verworpen. Door te leven zoals Jezus leeft. Maar niet met het zwaard. Niet met politieke macht zoals nu de kerk ten schande is gebracht in Amerika door die evenementen op het Capitool dat heel hard rook naar christelijke insurrection. Daarmee ga je niet zeggen wij zijn koningen, wij heersen als priesters, wij regeren hier, we moeten Gods koninkrijk hier met de harde hand gaan brengen. Nee, weet je hoe de goedheid van de Heer brengt? Amen. Door het voorbeeld van Jezus te volgen. Met liefde, met genade, met nederigheid. Amen. En dat is hoe dat wij de koningen en de priesters zijn. Amen. En regeren met Jezus. Dat klinkt mij veel logischer. Dat is het eten en drinken in het koninkrijk. Dat is gemeen. Dat wil gewoon zeggen dat hij de gemeenschap met mij. Dan maakt het deel uit van mijn koninkrijk. Maar wij lezen zo ene vers, zo vers 30. In mijn leven is dat gezegd geweest. Hè, dat je dat letterlijk gaat meemaken. In de hemel. Als een hele lange toffel. En we zitten op onze troon om al die, weet ik veel wat te doen. Om de ongelovigen aan onze voeten die daar zitten te kruipen in stof. Met de vinger te gaan wijzen. Huh. Klinkt zo absurd als je het eigenlijk zo bekijkt. Maar, snap je wat ik wil zeggen? Amen. Maar in context, te maken met zij die zich nederig maken. God zal hun verheffen. Verheffen tot een positie in de spirituele, hemelse sferen. Amen. Dat wij de grootheid van God zo kunnen brengen. En dat is wat er gebeurt in de wereld. Je kent getuigenissen van mensen waar onrecht is aangedaan. Hun kinderen zijn afgenomen, vermoord geweest. Maar op de een of andere manier hebben ze de genade van de Heer weten te reflecteren naar hun moordenaars. Naar zij die onrecht hebben gedaan. En dat is hoe je zielen kunt winnen. Dat is hoe je een koning kan zijn en zit op de troon. De apostelen hebben het gedaan. Letterlijk was deze vers voor de apostelen. Letterlijk was dat van mannen, als je in wanhoop gaat zitten en ze gaan u stenigen en ze gaan u achtervolgen en het gaat het allemaal gebeuren, maar heb geen vrees, hè, want gezegend zijn zij die vervolgd worden wille van mijn naam. Waarom? Als je gaat reageren zoals ik reageer, het op u laten afkomen en vertrouwen op God dat hij uw wraaknemer is, ga je zo reageren zoals Jezus reageert, dan gaat daar boven staan. En dan gaan mensen zien van, dat is hier geen normaal volk. Dat is geen normaal volk, daar zit iets meer in, dat wil ik ook hebben. En de grootheid van God wordt geopenbaard, dank de Heer. Amen. Tot hier gaan we het laten. Halleluja. Zij die zichzelf vernederen, dat is mijn job. Dat is mijn job. En als je het niet goed doet, want zie, wat is Gods job? Gods job is mij verhogen. Mijn job is mezelf vernederen. Mijn job is niet om mezelf te verhogen. Dat doet God wel op zijn tijd. Amen. Maar als jij de job van God wilt doen, jezelf verhogen, ga God uw job doen. U vernederen. Amen. Amen. Dat was T.F. Tenney. T.F. Tenney heeft dat ooit gezegd. Een fantastische quote. Als jij de job wilt doen, het werk van God, uzelf verhogen, ga God uw werk doen en dat is uzelf vernederen. Dat is u vernederen. En dat is waar. Wie van jullie heeft al gehad van in een situatie, ik heb mezelf proberen te verhogen, op mijn eigen manier te doen en uiteindelijk heeft God mij moeten vernederen. En heb ik moeten beseffen, zoals een Nebukadnezar, die door het gras gaat, zoals een Donald Trump, die een Nebukadnezar nu aan het worden is, of misschien was en daardoor is verstoten, zichzelf verhogen, maar God maakt zich neer. Er zijn honderden voorbeelden. Laten we bidden. Vader, we danken u. Halleluja. De leidende dienaar, Heer, is niet zomaar een symbool, een type van de Messias dat u heeft vervuld in uw leven. In uw dood en uw opstaan, Heer. Maar het is niet alleen dat, maar het is meer dan dat. Het is een voorbeeld, Vader. Een voorbeeld. Wij kunnen de schuld niet op ons nemen. Wij kunnen zonde niet, dat heeft u gedaan. Maar we kunnen wel het voorbeeld nemen van wie de meeste wilt zijn. Wie de grootste wilt zijn, de hoogste wilt zijn. Wie een koning wilt zijn, moet minder worden. Halleluja. Jezus, leer ons, Heer, onszelf niet te verhogen, want dan zijn we niet koningen en priesters van de Allerhoogste. Maar dat we dienaren kunnen zijn, Heren, van onze medemensen, Heren. Dat we niet altijd gelijk hoeven te hebben. Dat we niet altijd ons viewpoint willen doorkrijgen. Dat we niet onze politieke puntjes in de anders en strot willen rammen, Heer. Nee, wij willen u representeren, Vader. En op momenten moeten we daarom onze mond houden zoals u deed. U zei geen woord. Maar u bent opgestaan en u heeft ons het voorbeeld gegeven. Zodat in de hoop dat wij ook op een dag zullen opstaan. Amen. God zegen jullie. Zijn er nog vragen trouwens? Ik ben een beetje over tijd gegaan. Geen vragen, dan was dat allemaal duidelijk, hè? Ja, dankjewel, Lydia. Amen. Wel, dan zeg ik tot mijn collega koningen en koninginnen. En Jean-Paul, heb je je kroon al opstaan? Ja? Dan moet eerst de voeten wassen, hè? Eerst een handdoek, hè? Eerst een handdoek rond een arm. Voilà. Leen, wil jij nog iets zeggen?